Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek doen, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. Het is vandaag 28 maart 2024 en ik ben in Eindhoven te gast bij OMO ICT en Onderwijs. Dat is een soort ontmoetingsdag waar we het gaan hebben over ICT en onderwijs. En OMO staat voor Ons Middelbaar Onderwijs en is opgericht, las ik, in 1916. Dus dat is best wel heel oud. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs, voornamelijk in Noord-Brabant, en bestaat uit meer dan 60 scholen. De scholen van gymnasium tot en met praktijkonderwijs ontwikkelen talenten van iedere leerling door goed onderwijs te geven en ook wel geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. En we gaan in deze podcast, toch wel heel spannend, we gaan een aantal heilige huisjes in ons onderwijs kritisch bediscussiëren. We leggen de relatie tussen ICT en onderwijskwaliteit en verkennen de toekomst van onderwijs, met name in deze regio. Nou, dat gaan we dus doen door toch een beetje ons denken op te rekken en de dingen die we voor waar aannemen is even met elkaar op tafel te leggen en daar over in gesprek te gaan. Er zitten ook wat collega's om me heen. Ik zit in een hele mooie theaterzaal en ik zit aan tafel met Tom Heijnen, rector van het Roncalli scholengemeenschap in Bergen op Zoom.
Yep.
En tegenover jou zit Bram Paulussen, teamleider, twee college Ruiven, dat is een MAVO.
Klopt.
En schuin tegenover mij zit Jeroen Strijbos en jij werkt bij Microsoft, je bent educatiespecialist.
Ja, dat klopt.
Leuk dat je er zijn. Ja, centrale vraag is dus, is het tijd om heilige huisje in het onderwijs kritisch ter discussie te stellen? En ik had gevraagd ter voorbereiding om eens iets mee te nemen wat voor jullie staat voor een heilig huisje of voor een toekomstige beweging. En ik zie toch wel hele spannende dingen. Ik zie zelfs een aardappel volgens mij op tafel liggen.
Ja, klopt.
Wat heb jij nou meegenomen?
Ik heb een aardappel meegenomen. Na lang wikken en wegen heeft mijn dochter van 5 de doorslag gegeven. Die gisteren naar mij toe kwam om te vertellen dat ze geen aardappels meer lustte. Waarop vervolgens de vraag kwam, dus ook geen frietjes meer, geen chips meer. Wat je allemaal nog meer van aardappels kan maken. En ik dacht, dit is een prachtig metafoor voor het onderwijs. Wij gaan allemaal uit van een aardappel. Maar we kunnen van de ingrediënten die we hebben, kunnen we nog veel meer maken dan alleen maar die aardappel die we hebben. Dus maak eens een curly fry of een pomme duchesse of misschien een wodka of jenever van die aardappel.
Maar dat kan ook, hè? Ja, je kan er van alles mee doen.
We kunnen er van alles mee doen. Het meest veelzijdige product dat we hebben, denk ik.
Kijk, daar gaan we al. Nou, interessant. En Tom, wat heb jij nou meegenomen? Want het is een soort, hoe heet zoiets? Een moederbord misschien?
Dit is een Raspberry Pi. En dat is eigenlijk gewoon een mini-computertje waar alles op zit. Dus het is niet alleen een moederbord, maar het zit ook CPU'tje op en allerlei poortjes.
Ja.
En dat staat voor mij symbool voor mijn vader die studeerde wiskunde, jaar of 45 geleden. En hij had daar ook een deel programmeren. En hij programmeerde dan door middel van ponskaarten in een ruimte die denk ik net zo groot was als deze ruimte. Waar dan één computer stond die je met ponskaarten moest programmeren. 45 jaar later draait mijn hele domotica thuis. Draaien allerlei netwerktoepassingen op zo'n computertje. En als je die ontwikkeling ziet en die dan even transfereert naar het onderwijs van 45 jaar geleden en dat van nu, dan vind ik toch dat hier een hoop grotere stappen zijn gezet dan wij in het onderwijs hebben gezet.
Kijk, jij zegt eigenlijk dat onderwijs is niet echt meebewogen met. Ja. Als je kijkt naar deze snelheid, we zitten hier ook een beetje in de Brainport, waar tal van hele slimme grote internationale bedrijven ook zitten.
Ja.
Je zegt eigenlijk, dus dat is een mooi begin voor het gesprek.
Ik hoop het.
Ik ben benieuwd. Jeroen, je hebt ook, ik wil niet zeggen zoiets meegenomen. Wat heb jij nou meegenomen?
Ja, het lijkt er visueel inderdaad wel een beetje op. Ik heb een microbed meegenomen. En is het een heilig huisje? Ik denk dat het iets is waarmee ik een heilig huisje graag wil omgooien.
Okay.
En ik hoop op hetzelfde punt uit te komen als waar jij het net over had. Wij gebruiken dit bij Dreamspace. En Dreamspace is een nieuw initiatief bij Microsoft, waarbij we eigenlijk aan de slag gaan met digitale geletterdheid direct met het primair en voortgezet onderwijs. Wij zien, kijk, ik hou me in mijn dagelijkse bezig met onderwijsinnovatie vanuit Microsoft, maar als groot bedrijf zijnde en ook met de bedrijven waar we mee samenwerken, zien we dat er een enorm tekort is aan talent in techniek en technologie en met name in meisjes en vrouwen die zich in deze jobs thuis voelen. Dus zijn wij begonnen met workshops digitale geletterdheid om te laten zien
dat technologie tof is en dat iedereen er een plekje in heeft. En ook om die vaardigheden die we eigenlijk zien, ja, die heel belangrijk zijn, maar die vaak nog een beetje missen, 21e eeuwse vaardigheden, digitale vaardigheden, om die ook iets meer te stimuleren. Dus met deze microbit, het is een microcontrollertje dat je kan programmeren om van alles en nog wat te doen. Daar zitten knoppen op, daar zitten ledlampjes op, je kan er van alles aan aansluiten, er zit een accelerometer in, dus hij kan ook zien hoe die beweegd wordt, een temperatuurmeter. En wat wij doen bij Dreamspace, bij ons op kantoor, is dat we bijvoorbeeld uiteindelijk met leerlingen aan de slag gaan om een temperatuurmeter te maken of een stappenmeter. Ja, om te laten zien dat je met technologie ook heel makkelijk de wereld een beetje mooier kan maken. En ja, om toch ja, daarmee zo'n heilig huisje maar om te gooien. Wow. En te laten zien, kijk, zo kan het ook.
Mooi. En waarom is het nou belangrijk om kritisch te zijn over dit soort heilige huisjes? Zoals bijvoorbeeld, er moet altijd een bevoegde leerkracht of docent zijn in een klas. Hè? Leren doe je in een groep of je krijgt een examen. Dus, nou ja, kan je een tal van heilige huisjes. Kunnen jullie eens even redenering opzetten van buiten naar binnen hier in de regio, waarom we hier een fundamenteel gesprek over moeten voeren? Misschien, Tom, mag ik jou als eerste vragen?
Nou ja, kijk, ik denk dat er allerlei, op dit moment allerlei vrij urgente vraagstukken zijn die maken dat we het gesprek moeten voeren. Mm-hmm. Daarmee ga ik wel een beetje voorbij aan het feit dat ik vind dat je per definitie dat gesprek moet voeren. Hè? De maatschappij verandert, dat is een gegeven, maar die verandert steeds sneller. En dat betekent dat je als onderwijs eigenlijk continu ook in die beweging mee moet gaan. En dat je waar die beweging dan naartoe leidt, daar gaat het dan misschien nog niet eens om. Maar het gaat vooral om het feit dat je, nou ja, de maatschappij stelt andere vragen. Dus dat betekent dat je als onderwijs andere vragen te beantwoorden hebt.
Ja, ja.
En dat is wat mij betreft een gesprek dat we continu moeten blijven voeren met elkaar. Ja, omdat de kinderen van nu daarom vragen.
Ja.
En de kinderen van over 10 jaar ook.
Ja, dus de kinderen vragen erom, maar de omgeving vraagt er ook om. En je zou kunnen zeggen, het werkveld, waar je later, als je heel pragmatisch bent, onderwijs is ook bedoeld om, nou, mooie dingen te gaan doen, om te gaan werken, zeg je ook, daar zijn ook fundamentele veranderingen gaande. En dat gesprek voeren we niet voldoende met elkaar.
Ik denk dat een stuk meer kan dan dat nu gebeurt.
Ja, ja, ja. En hoe is dat voor jou?
Ja, ik sluit me daarbij
aan. Ja, een ander punt misschien?
Het is zeker zo dat die onderwijstransitie, dat het er ligt noodzaak op dit moment voor onderwijstransitie. Maar het is iets wat, het gesprek moet altijd op gang komen.
Ja.
Want je mist gewoon kansen die er liggen, waar we nu niks mee doen. Die zorgen voor meer motivatie bij leerlingen, meer motivatie bij docenten. En dat is natuurlijk nu een probleem met lerarentekorten. Maar dat zou altijd het gesprek moeten zijn.
Ja.
Er liggen heel veel kansen, en zowel in ICT als in pedagogiek en didactiek, die niet worden benut in het onderwijs.
Nee. Maar toch, je zou kunnen zeggen van, kijk, die techniek die verandert, die wordt allemaal sneller. Dat zie je hier ook in deze hele mooie voorbeelden. Hoe wij leren verandert natuurlijk niet.
Maar we weten er wel meer
van. We weten er meer vanaf. Maar hoe hangt dat dan samen? Want ja, we moeten nog steeds, als we kennis willen opdoen, het kost moeite, het discipline, volhouden, kost structuur. Maak je waarschijnlijk ook wel mee op school. Daar kan je denk ik niet zo snel omgooien. Of ben ik daarin ook?
Waarom niet?
Moet ik daarin ook mijn eigen heilige huisjes?
Ja, ik denk het wel. Ik sprak laatst iemand en die zei van, leren zit in elk kind. Elk kind heeft de intrinsieke motivatie om te leren.
Ja.
En toen vroeg ik, wat is dan het eerste wat je doet op een school? Ja, zorgen dat er regels zijn. Zorgen dat als ze hun werk niet gedaan hebben, dat ze straf krijgen.
Ja.
Dat verhoudt niet met elkaar.
Nee.
Dus als onze visie op onderwijs verandert, zal daar ook ons onderwijs zelf mee moeten veranderen.
Ja, dus we hebben een beetje een oppervlakkig beeld bij leren. En het is veel meer. Wij zijn van nature nieuwsgierig.
Ja.
En dus dat zouden we meer moeten benutten. En ja, dat is zo'n voorbeeld van die dames die dan te weinig voor zo'n beta-vak kiezen. Eigenlijk zeg jij ook van, we zouden die nieuwsgierigheid meer moeten zien als startpunt om met elkaar dingen te maken ook. Is dat iets waar jullie bij Microsoft ook naar kijken? Dat maken en dat ervaringen opdoen, is dat belangrijk?
Ja, zeker weten. Kijk, voor ons is het belangrijk dat met name die 21ste eeuwse vaardigheden iets meer op de voorgrond komen te staan.
Ja, ja.
Daarmee willen we eigenlijk zeggen, we geven jou een toolkit mee, een gereedschapskist waarmee jij in die veranderende wereld jezelf een plekje kan geven en mee kan doen aan die veranderende wereld en zelfs die wereld kan leiden. Dus dat betekent probleemoplossend denken, creativiteit, dat je van grote problemen, dat je die kan opknippen in kleine problemen die je wel aan kan, met rijke leerervaringen, koppelend aan de echte wereld, proberen we te laten zien, wat leren is veel meer dan alleen maar overschrijven op een toetsplaatje wat de leerkracht jou verteld heeft. Daar moet je iets mee doen, want dan moet je er iets aan toevoegen.
Ja.
En dan kom je denk ik tot een stukje magie.
Ja, anders zitten we een beetje in het weten, zweten, vergeten paradigma.
Ja.
En maar dat maak je als rector ook mee. Ons onderwijssysteem is daar wel natuurlijk best wel sterk op ingericht. Kwalificatie-eisen, wettelijke plichten, inspectie. Ouders die het belangrijk vinden of juist niet.
En die
flinke opdracht heb jij.
Die hebben we met elkaar.
Met
denk
elkaar
ik,
natuurlijk, maar jij staat ook voor aan de lat.
Ja, dat klopt. En het interessante vind ik ook wel dat... Ik maak wel eens de vergelijking. Onderwijs is net als het Nederlands elftal. Iedereen denkt dat hij er verstand van heeft.
Ja, zeker. Ja.
En dat geldt inderdaad natuurlijk voor ouders ook. Tegelijkertijd, zij geven hun belangrijkste goed aan jou over. Dus daar heb je ook gewoon een grote verantwoordelijkheid in. Hè? Dus dat, maar ja, het gesprek over onderwijs en ook de noodzaak om af en toe die heilige huisjes waar we het dan vandaag met elkaar over hebben, om die ter discussie te stellen.
Ja.
Ja, ik vind dat een van de belangrijkste rollen die een rector heeft, om daarin het voorbeeld te geven dat we met elkaar continu ons eigenlijk moeten afvragen, wat doe ik ook alweer precies?
Ja.
Want op het moment dat je dat je die vraag stelt en blijft stellen en daar met elkaar het gesprek over voert, dan gebeurt er iets.
Ja.
En dat kan niet op het moment dat je denkt dat je van de universiteit of de leraaropleiding afkomt en misschien 5 jaar de ervaring hebt gedraaid voor de klas, dat je dan denkt dat het af is. Het is nooit af.
Dat je het wel beheerst, bedoel je? Dat het,
ja,
dat je het
kijk,
vak
bepaalde
in de
tools
hebt.
Beheers je wel. Maar waar ik mijn introductie mee begon, het blijft zich ontwikkelen. En daarin moet je dus als collega en als organisatie moet je ook in blijven mee ontwikkelen.
Ja. Dus je doet ook echt een oproep om dat fundamentele gesprek meer met elkaar te voeren.
Ja.
En daar ook tijd voor te maken, want dat doen we eigenlijk te weinig.
Ja.
Een heilig huisje wat ik dan even aan je voor wil leggen, dat punt van kennis. Hè? Je hebt die verlichtingsfilosoof Francis Bacon, die zei, kennis is macht. Hè? Als je veel weet, Thorbecke zei dat eigenlijk ook al wel. Hè? Mm-hmm. Als je veel weet, dan sta je eigenlijk bijna al wel voor op de rest, als je het als concurrentiepositie.
Ja.
Hoe kijk je daar nou tegen? Want heel veel docenten zullen ook zeggen, ik ben gewoon ontzettend goed in economie. Ik wil dat graag overdragen. En zonder mij, weet je, ik ben degene die kennis over. Ik leid ze in die wereld, er zit ook iets heel moois in.
Ja.
Maar ja, als er tekorten zijn, op een gegeven moment zijn er geen docenten meer. Moeten we dat denken ook anders gaan benaderen?
Nee, dat denk ik zeker. En dat staat wat mij betreft ook nog wel los van die tekorten. Die kennis, die zit niet meer alleen maar bij die docent. Zoals dat 50 jaar geleden misschien zo was. Maar die toegankelijkheid van kennis is natuurlijk waanzinnig vergroot. Waarmee je dat alleenrecht op die kennis, die heb je niet meer.
Het is niet meer alleen van de docent?
Nee.
En Jeroen heel erg meeknikken, dus jij herkent dat ook. Het is anders, het is aan het veranderen. En waar zit het dan? Het zit dus niet meer in hoofden van mensen?
Nee, het zit overal. En ik denk dat het belangrijk is om leerlingen mee te geven hoe ze zelf tot die kennis kunnen komen. En ook hoe ze de informatie die ze vinden kunnen beoordelen en kunnen evalueren.
Ja.
Blijven cureren, niet zomaar alles aannemen. Wees kritisch op de informatie die je vindt.
Dus kritisch denken.
Kritisch denken, een stukje mediawijsheid, informatievaardigheden. Ja. Waar vind ik nou de informatie waar ik naar op zoek ben?
Okay.
Want inderdaad, dat doe ik ook in mijn dagelijks. Als ik ergens een vraag heb of ik weet iets niet, dan zoek ik het op.
Ja.
En dan kopieer ik niet zomaar, weet je, copy-paste het antwoord. Nee, ik ga daarmee aan de slag.
Okay. Ik geef me nog niet gewonnen, want dat kritisch denken vind ik een interessant thema. De SLO heeft ook die doelen. Hè. Worden verder uitgewerkt. Er wordt ook wel gezegd dat kritisch denken ook heel erg gekoppeld is aan specifieke kennis. Dus kritisch denken op zichzelf is natuurlijk is misschien niks. Dus je moet wel weer wat vanaf weten. Dus dat is natuurlijk een spannend punt. Hoe moet je hier nou mee omgaan als je een groep leerlingen voor je neus hebt? Maar je bent met scheikunde bezig, noem maar wat.
Ik wou daarop reageren op het moment dat je... het is heel belangrijk dat we die informatievaardigheden krijgen, maar er wordt geen kind geboren met informatievaardigheden. Dus waar ligt je focus op nu in onderwijs? Is het die kennisoverdracht of is het inderdaad gaan onderzoeken hoe komt die kennis tot stand bij een kind? En wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar die kennisoverdrager voor nodig? Of heb je daar iemand voor nodig die weet hoe die een kind kan coachen in het verwerken van kennis, in de metacognitie, in de executieve vaardigheden waarmee ze tot kennis kunnen komen?
Ja, dus dan zou zelfs de docent zelf die kennis niet per se hoeven te bezitten. hij of zij zou wel die leerling kunnen begeleiden in het zoeken naar kennis.
Op het moment dat er niet genoeg kennisoverdragers zijn, zul je op een andere manier daarnaar moeten kijken. Ja. En we moeten ook. Er zijn heel veel hele goede docenten, maar er zijn ook hele goede filmpjes op YouTube waar je ook kennis mee kan vergaren.
Ja. Oké. Interessant. Ja, ga je gang.
Nou ja, kijk, en wat ik het interessante vind, en waar wat mij betreft ook wel een van de toegevoegde waarden van de docent nog steeds in blijft zitten, is om met de leerling het gesprek te voeren over welke kennis er is en hoe ze zich dan verhouden tot die kennis. Dus wat dat betreft, de sociale component van leren, ja, daar vind ik nog steeds, daar ligt de meerwaarde van de docent.
Ja.
Juist dat gesprek voeren met elkaar over kennis, te inspireren en ook laten zien dat dat mooi is om met elkaar iets te maken. Een nieuw construct van de wereld misschien wel. Hè?
Ja. Dus het maakproces, maar eigenlijk met elkaar dialoog voeren. Ja. En de school meer zien als een leeromgeving. Ja. In plaats van als een plek waar één iemand over kennis overdraagt. Het zijn al drie elementen hoe je anders kan kijken naar dat heilige huisje van kennis als een construct dat alleen in mijn hoofd zit. Ik kijk even naar ons publiek. Want misschien denkt wel iemand van, oh mijn hemel, ik moet toch even reageren. Heeft iemand een vraag? Ja, mevrouw. Ik ga hem even herhalen dan.
Wat ik mis in het verhaal is de functie van socialiseren in het onderwijs.
Ja, de functie van socialiseren. Ja, dus dat, is ook, dat doet een beetje denken aan Bista, de drieslag van leren. Socialisatie, hè? Dus je leert ook samen zijn. Hè? Dus je wordt jezelf groeit op, maar dat doe je eigenlijk ook samen in een school. Hoe kijkt u daarnaar? Dus misschien, dat past wel weer bij dat idee van een sociale dialoog met elkaar voeren. Ja. Dingen samen maken. Daar zit dat natuurlijk wel in.
Zeker.
Ja.
En ik denk wat dat betreft, hè, de school is natuurlijk een ontmoetingsplaats. En wat dat betreft ben ik ook wel een groot voorstander van juist het mengen van verschillende niveaus. In plaats van dat je dat allemaal apart zet van elkaar. Je bent ook een weerspiegeling van de maatschappij.
Okay.
En met elkaar leer je. En ook van elkaar leer je. Dus dat sociale karakter van een school.
Ja.
Ja, dat is enorm belangrijk.
Dat is een spannende uitspraak die je daar doet. Want ondanks de hele grote woorden in Nederland over inclusief onderwijs en samen naar school gaan, is eigenlijk het verschil tussen hoog en laag. En voor zover je dat onderscheid nog kan maken. Gelukkig hadden we de minister vanochtend op tv die daar echt een heel mooie waaierperspectief op schetst. Maar het wordt eigenlijk erger, hè? Dus VWO-kinderen trekken meer op met VWO-kinderen. VMBO-kinderen idem dito. Dus dat moeten we eigenlijk doorbreken. De school moet een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die wil leren en wil maken. Jeroen, zou dat...
Ja, geheel mee eens.
En hoe zou je nou ICT daarvoor kunnen inzetten? Voor dat soort ontmoetingen? Ja, het gebeurt natuurlijk al volop. Hè. Jongeren zitten natuurlijk al op allerlei platforms. Maar er zijn ook mensen die maken zich daar zorgen om. Hoe kijk jij naar de toekomst qua tooling, zeg maar even?
Oh,
ja, ik mag je alles vragen.
Ja, je mag me alles vragen.
Ik doe het gewoon even.
Ik spreek veel over tools.
Ja?
En
ja?
Over de tools die er zijn, die er aankomen. Er zijn ook heel veel tools waarvan mensen nog niet eens weten dat ze er al toegang tot hebben. Maar wat ik zie is, een tool is en blijft een tool. Dus de eerste stap is weten waar je het voor wil inzetten.
Mm-hmm.
Dus als wij zeggen, ja, socialisering, samenwerken, goed leren communiceren. Als dat vaardigheden zijn, onderwerpen zijn die we belangrijk achten, dan zijn er heel veel tools die je daarbij kunnen helpen. Dan kun je tools inzetten om met elkaar samen te werken in documenten of samen een project te doen in Minecraft. Of om samen te werken met een school in Singapore bijvoorbeeld. Of om inderdaad met verschillende lagen binnen zo'n school samen te werken. Maar het begint en het eindigt bij de mens daarin. Zelf die visie hebben om te zeggen, dit vind ik belangrijk, dit missen we. Hier wil ik mee aan de slag. En dan de tooling, die volgt wel, die komt wel. Dus ik kijk daar vanuit twee kanten naar.
Leuk, interessant. Ander heilig huisje ook nog even wil bespreken met jullie. Het curriculum. Nu zijn er natuurlijk curriculumdoelen, hè? Die worden weer helemaal herzien overigens. Het SLO is daar ook heel druk mee. En digitale geletterdheid komt er ook in terug. Burgerschap. Is dat ook een heilig huisje? Zou je kunnen zeggen, nou eigenlijk moeten we dat curriculum ook gewoon terzijde schuiven en hier in de regio gaan bepalen wat wij belangrijk achten? Of ga ik dan weer veel te scherp door de bocht? Tom, mag ik het aan jou vragen?
Nou ja, ik ben niet zo'n voorstander van zo'n regionale invloed op curriculum. Omdat ik namelijk ook niet zo geloof in dat hele regionale. Ik heb onlangs nog een gesprek gehad met schoolleiders bij mij uit de regio. Waarbij de neiging ook van gemeentes bijvoorbeeld is, hè, om we moeten kinderen behouden voor de regio.
Ja.
En ik snap dat allemaal wel. En tegelijkertijd, ja, de grenzen vervagen steeds meer. En dus vind ik het ook misschien wel wat oud denken om dan in ons onderwijs die grenzen dan maar misschien zelfs te incorporeren in ons lesprogramma. Ja. Ik denk dat je dat juist niet moet doen.
Nee.
En dat je kinderen op een gegeven moment ook mee moet geven van, goh, er zijn bepaalde grenzen misschien, maar ook daar weer, hoe verhoud je je daartoe? En probeer er vooral ook eens los van te komen.
Maak de wereld groter in plaats van, ja, ik had er nooit zo naar gekeken. Eigenlijk is dat regionale denken, wat je ook met lerarentekort ziet, misschien eigenlijk een beetje eerder meer van hetzelfde, dan dat het fundamenteel een stap zet naar vernieuwing.
Ja.
Dus over de grenzen heen. Bram, jij zei ook in de voorbereiding, ja, we hebben nu, willen we alleen maar bevoegde mensen in de klas, de school in. Ja, dat is ook een heilig huisje. Daar ben ik een beetje zenuwachtig van. Maar goed, gaat niet over mij. Hoe kijk je daar?
Laat ik vooropstellen dat goede docenten heel belangrijk zijn voor het onderwijs. Dus ik wil niemand tekort daarin doen. Ik denk wel dat dat we breder moeten denken in oplossingen.
Ja.
Want er zijn namelijk hele goede, anders opgeleide pedagogen of anders opgeleide die een hele mooie plaats in de school kunnen innemen.
Ja. Geef eens een voorbeeld. Wat voor mensen kunnen hier dan ook naar school gaan om iets te maken of onderwijs te geven? Als het echt even dat heilig huisje omverkegelen.
Nou ja, denk aan iemand die pedagogiek gestudeerd heeft of omgangskunde of een dergelijke hbo-opleiding. Die de rol van een decaan zou kunnen hebben op een school. Ik zie niet in waarom dat per se een docent moet zijn. Of in plaats van een kennisoverdrager een leerlingen coacht voor het kennisoverdragen. Dus de docent blijft natuurlijk de kennis overdragen, blijft dat contact hebben, blijft die socialisatie ook doen. Maar misschien een coach die vervolgens het gesprek aangaat met de leerling en die daarin gespecialiseerd is. Hoe een leerling leert, een leerling echt kent. Dus niet een docent met 30 leerlingen in de klas, maar 1 op 1. Ik ken jou. Wat heb je nou van die les geleerd? Wat neem je erin mee? En voorbereiden op het leerproces.
Ja.
Dat maakt het leren efficiënter, maar ook een leerling komt gemotiveerd een klas binnen. Want de leerling weet waarom hij daar zit. En niet alleen maar omdat het op mijn rooster staat en ik zie wel wat de docent met mij gaat doen.
Ik ga even naar het publiek kijken of dat roept dat vragen op. Als je het zo hoort. Of zeggen jullie van, nou, ben ik het wel mee eens?
Ja, ben het er wel mee eens dat het heel erg effectief kan zijn.
Ja, ja.
Alleen ik denk ook dat
het kan. Ja, dus het punt wordt gemaakt. Ik zie wel voor me hoe dat eruit zou kunnen komen te zien. Maar praktisch is het toch wel een puzzel natuurlijk. Hè? Want er zijn tekorten en hoe gaan we dat dan een beetje managen?
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die echt iets hebben met onderwijs en met
dat
kinderen.
Dat is wel echt zo, ja.
Maar niet voor de klas willen staan.
Ja.
Of daar slechte ervaring mee hebben. Of op een of andere manier die stap niet durven te maken.
Ja. Nee, ik moet daar ook aan denken. Ik heb een half jaar geleden een keer een podcast opgenomen met Mijntje Spijker. Die is een initiatief gestart voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen in het onderwijs. Misschien ken je dat wel. Dat is in de Randstad best wel groot aan het worden. En wat blijkt, dat willen heel veel mensen heel graag een dag in de week of een halve dag of om de week willen ze iets doen. En zij helpt die mensen dus om dan in het onderwijs eigenlijk ook tekorten op te vangen. En wat er ook toe leidt dat die mensen uiteindelijk besluiten om dan voor de klas te gaan staan en een zijinstromer te worden. Dus dit is wel echt een punt. Veel mensen hebben wel iets met onderwijs. Alleen de afstand is een beetje groot.
Ja.
Mooi. We hebben het ook over ICT en die tools. We hadden het er net al even over. Jeroen, wat zijn nou kansrijke tools die we in de gaten moeten houden wat jou betreft? Misschien tools om het gesprek... Zijn er tools om het gesprek hierover te voeren, over onderwijs? En 2 tools die je de school in kan halen die echt helpen om op een andere manier naar leren te kijken wat jou betreft. Door dat maakproces centraal te stellen. 2 vragen.
Ik denk dat er heel veel meerwaarde zit in digitale tools voor het onderwijs. Als ik kijk naar de meerwaarde, dan denk ik aan het toegankelijk maken van het onderwijs. Zorgen dat iedereen voor de volle 100% mee kan doen. Of je nou een fysieke beperking hebt, of dyslexie, of wellicht dat je een andere taal spreekt thuis en dat je daar wat moeite mee hebt. Dat is 1 meerwaarde. Er zijn plekken om goed samen te werken. Kijk, ik kan natuurlijk het beste praten over wat Microsoft te bieden heeft. Mm-hmm. Maar kijk, om een mooi voorbeeld te geven. Wij zijn recentelijk een project gestart met een aantal gemeentes. Waarbij we zeggen, kies nou eens een gebied uit in jouw regio wat aan vernieuwing toe is. Bedenk een bouwopdracht voor scholen in jouw regio die met je klimaatplannen te maken hebben of met de kernwaarden waar je op dit moment mee bezig bent. Bijvoorbeeld, nou, hier is een oud industrieterrein, dit moet duurzamer worden, hier moeten woningen komen voor jong en oud. En vraag dan aan de leerlingen, aan de scholen, hoe zou dit er nou uitkomen te zien? En bouw dat in Minecraft Education. dat vind ik een hele mooie tool om bijvoorbeeld te zeggen, hey, hier kun je samenwerken. Ik vraag je om zelf tot ideeën te komen. Ik ga jou als leerkracht begeleiden in de totstandkoming van die ideeën. Ik stel je kritische vragen, maar de kennisconstructie ligt bij de leerling. Ze werken samen in groepjes. Ze moeten dat uitbouwen, creatief daarin zijn. Dat goed weten te verwoorden en kunnen presenteren aan elkaar. En ik denk dat zo'n tool als Minecraft Education een hele fijne tool is om op die manier naar het onderwijs te kijken, vanuit een andere lens. Aan de andere kant, ik kom ook wel eens leerkrachten tegen die zeggen, ja, wat kan ik doen met gamification? Ik wil graag met gamification aan de slag. Mm-hmm. En dan is mijn eerste vraag, ja, waarom? Ja, en soms hebben leerkrachten daar ook weer niet het juiste antwoord op. Nou ja, dat is cool. Ja, ja. Gamification, dat is
leren games. Leuker maken.
Dat is leuk. Ja, ja. En daar wil ik wel iedereen voor behoeden. Van blijf gewoon bij de kernwaarden, de doelen. Waarom wil je dit nou inzetten? Omdat je meer wil gaan samenwerken. Omdat je rijke leerervaringen wil toevoegen. Omdat je het wil koppelen aan de echte wereld.
Ja. Mooi. Ja. Ja. Dus maar ook wel het beeld wat ik erbij heb, is dat school een soort maakplek wordt. Een creatieplek waar digitalisering ondersteunend is en waar eigenlijk allerlei leerlingen naartoe komen om met een scala aan collega's en vakgenoten dingen te werken aan vraagstukken, complexe vraagstukken. En langs die route eigenlijk leren, kennis, maar ook 21e-eeuwse vaardigheden, samenwerken, kritisch denken. En dat eigenlijk de school daarmee een soort creatieplek wordt in plaats van een soort klassieke plek waar je klas ingaat en de klas weer uitgaat en van vak naar vak rent.
Ja.
Dat is wel lastig, Tom. Want kijk, we hadden het in de hier is geen eindpunt voor deze verandering. Je hebt best een ingewikkelde klus. Want kijk, als je allemaal nieuwe computers wil, dan weet je op een gegeven moment, nou, dan hebben we nieuwe computers en dan gaan we over tot de orde van de dag. Je kan nog eens fundamenteel over onderwijs praten, maar dit is bijna een soort derde orde verandering. Als je heilige huis omver gaat kegelen.
Ja, kijk, als dat iets lastig is, betekent het natuurlijk niet dat je het niet moet doen. Hè? Nee. Het is juist. Volgens mij maakt dat het juist ook mooi. En een van de ervaringen die ik heb in mijn onderwijscarrière is dat op het moment dat je als collega's en leerlingen in een situatie zit waarin je allemaal aan het leren bent en waarin dat ook gewoon out in the open is, dan ontstaat er iets heel bijzonders. Namelijk dan, wat ik net zei, hè, je bent niet meer verheven boven elkaar, want de ene heeft de macht, de kennis, en de ander niet. Nee, je bent samen aan het leren. En dan gebeurt er iets. Ja, dat is bijna magie. Hm. En ik zou hopen dat we zelf als onderwijsorganisaties daarin het voorbeeld aan onze leerlingen kunnen geven dat leren leuk is. Het is gewoon leuk. En dat je dat je hele leven kunt doen. En dat je dat ook met elkaar doet. Want volgens mij ontstaat er dan iets fundamenteels. Namelijk dan verdwijnt dat moeten bijna.
Een soort co-creatieproces. Dan ga je samen ontdekken en samen aan de slag.
En dat stopt dus niet.
En dat stopt niet.
Ja, geheel mee eens. Ik stoor me er vaak aan. Goed, ik ben dan ook zo'n salondocent. Hè? Ik werk bij een bedrijf. Maar ik werk wel veel met leerkrachten. Ja. Maar ik stoor me er inderdaad wel aan dat leerkrachten te vaak, naar mijn kennis en zicht, willen alle antwoorden hebben op het moment dat ze het klaslokaal instappen. En wanneer er iedere vraag die een leerling maar stelt, daar moet direct het juiste antwoord op gegeven worden. En ik zou het juist zo tof vinden om te kunnen zeggen tegen zo'n leerling, nou, wat een goede vraag, ik weet het eigenlijk niet.
Nee.
Maar hoe komen we dan gezamenlijk tot het antwoord? Ja, jij noemde dat gezamenlijk leren. De leerkracht en de leerling, die leren samen. En dat vind ik ook heel cool. Kijk, we hebben nu een jaar en een beetje hebben we generatieve AI. Die heeft de hele wereld op zijn kop gezet. En de eerste reactie is om alles maar meteen dicht te zetten. En dit doen
te verbieden,
we niet.
Bedoel
te
je?
Verbieden.
Ja.
Ja. Ja. Of te negeren.
Ja.
Maar hoe mooi zou het zijn om met elkaar in gesprek te gaan, ook met de leerlingen, over wat het kan, wat het niet kan, hoe je het in kan zetten. Het te omarmen. Maar in ieder geval het gesprek aan te gaan met elkaar, samen te leren over wat er in de wereld gebeurt, ook op technologisch.
Ook een beetje ja-knikken. Ik zag toevallig gisteren een YouTube-filmpje, toch even waarin met een AI-toepassing, een Chinese sprekende man en een Engels sprekende man eigenlijk met elkaar gingen communiceren via die toepassing. Bijna gelijktijdig. En dat was nog maar de derde versie of zo, de derde beta-versie. Kan je nagaan, dacht ik toen, over 2-3 jaar zijn er waarschijnlijk 7 nieuwe versies geweest, Bram. Ja, dan moet je dan al wel Duits leren. Dan is er eigenlijk Ja, tenzij je het leuk vindt.
Ja.
Maar wat denk jij? Ik toen dacht ik, ja, moet dat eigenlijk wel? Want dan kan je waarschijnlijk, ik kan dan Duits praten.
Ja, maar het Duits aan zich moet niet meer het doel zijn van het leren dan misschien. Nee. Maar misschien moet het leren het hogere doel zijn.
Maar wat wordt dan nog?
Ik ga naar school om een leven lang te kunnen leren.
Ja.
En dat is niet alleen mijn doel, dat is het gemeenschappelijke doel wat wij met z'n allen hebben. En ook wat de docent heeft.
Ja, er zijn natuurlijk ook wel klassieke mensen, die liefhebbers van taal, die zeggen, ja, maar als je in het Duits filosofie leest bijvoorbeeld, ik ben wel een hobbyfilosoof, ik kan geen niet zo goed Duits. Zou ik eigenlijk wel een keer willen leren, maar dat kan je eigenlijk alleen in het Duits leren. Dan zou ik zeggen, nou, dan is het wel weer leuk om Duits te leren. Maar voor de gemiddelde...
Fantastisch toch als dat jouw doel is. Als dat jouw doel is, maar en daar raak je door geïnspireerd om het te leren.
Ja, op basis van ChatGPT, dit gaat natuurlijk heel erg snel, hè? Exponentieel. Ja. Dus Tom, dit is wel... zet het op zijn kop, wordt alleen maar erger. Sorry, ik zit je steeds in de reet te vallen.
Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Ik denk dat de vraag ook daar weer is, waarom leer je die taal nou? En leer je nou die taal? Of leer je iets over de Duitse cultuur of over Duitsland? Ja. Of, weet je, en dat is een bepaalde context. Ik denk ook dat we daarin vaak in het onderwijs veel te eng kijken naar waar dat leerproces zit. Ja. Maar volgens mij, die Duitse filosofie, die bestond ook, en bestaat nog steeds overigens, in een context.
In een historie, in
bijvoorbeeld, in cultureel.
Ja, cultureel.
Dus het is wat dat betreft ook veel groter dan alleen het leren van die taal.
Ja, leuk hoor. Nou, hier zijn we nog niet over uitgepraat. Ik vind het wel een spannende podcast, want in die zin zijn het echt wel heilige huisjes. Hè? Als we dit zo even door extrapoleren over een paar jaar, ziet het misschien hier heel anders eruit qua leren, qua professionaliseren van ook de docenten. Want die gaan eigenlijk volop meedoen, dat haal ik er ook met name uit. En de school als maakplek. Geen aardappels meer schillen. Ja, misschien als je het lekker vindt, maar...
Of kijk eens wat er nog meer van gemaakt kan worden van die aardappel. Dat is het punt.
Nokkie natuurlijk. Kan je ervan maken.
Nokkie?
Ook pastabolletjes, weet je. Ja. Ik was met mijn kinderen
gedaan. Had ik nog niet in mijn hoofd zitten, maar dat kan ook.
Heb je wat geleerd. Nou, we gaan de podcast afronden. Bedankt voor jullie tijd. Hartstikke leuk om hierover in gesprek te gaan. Als je nu luistert en je denkt, hey, ik heb hier een vraag over, kan me dat best voorstellen. Laat het weten via chipcast.nl. Je kan zelfs een berichtje achterlaten. Stuur het ook door naar de heren. Wie weet is het een aanleiding om nog eens hier dieper op in te gaan. Ik denk dat we dat zeker moeten doen, want... Ik leer je heel veel van. De wereld staat zeker niet stil. Bedankt ook Omo voor de mogelijkheid om hier een podcast op te nemen. En check zeker even www.omo.nl voor meer informatie. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, 20 minuten.